Goedemorgen. Ik wil graag drie gedeelten met u lezen. Het wordt voor u niet moeilijk of makkelijk, en het wordt voor mij ook niet makkelijk. De overdenking voor vanmorgen was niet makkelijk en is niet makkelijk. Het gaat over haat en over liefhebben. En dat kan soms in één persoon. Het zijn twee uitersten. En het is ook aanwezig bij God zelf. En dat kunnen we niet voorstellen. En toch is het zo. Ik wil u vanmorgen een beroep doen om na te kijken naar de routekaart van uw ziel. Dat kan niet met een tomtom. Dat kan alleen maar door eerlijk en oprecht in uw leven te gaan kijken waar is en wat is de richting van uw routekaart. Toen ik daarmee bezig was en ik vanmorgen toch nog één ding wilde opzoeken. Ik heb een broer die, of ik had een broer die 10 jaar ouder was dan ik. Hij woonde in Spanje, ik hier in Meidrecht, heel ver. Maar ook qua ziel, qua contact, liep dat niet erg goed. Ik begreep hem niet en hij mij niet. Het was alsof we twee rails hadden. En ik schreef hem, nu wetend, een maand voor zijn sterven, een brief. En ik schreef hem, hij is geen dwaas die opgeeft wat hij niet kan houden, om te verkrijgen wat hij niet kan verliezen. En ik zei tegen hem, misschien is het een goed moment om accountant te worden en de waarde te bepalen van de dingen die het belangrijkste voor je zijn. Dat schreef ik aan hem, maar dat schreef ik ook aan mezelf. Ben ik een accountant om de waarde te bepalen van de dingen die voor mij het belangrijkste zijn? Je bent geen dwaas die opgeeft wat je niet kan houden. Je leven zoals je het geleefd hebt op aarde. En om te verkrijgen wat je niet kan verliezen, eeuwig leven. Ik kwam daarbij door het feit, hoe ga ik met mijn broers om? Hoe ga ik met mijn broeders om? En dat is eigenlijk de inhoud van Obadja. En daarom wil ik, voordat ik Obadja open, eerst met u lezen uit Genesis hoofdstuk 4, vers 8 tot 10. Genesis hoofdstuk 4, vers 8 tot 10. En ik kan u wel zeggen wat mijn broer betreft, we zijn nou nooit zo close geweest in één maand tijd. En zo bijzonder. Maar het heeft ontzettend veel pijn. Ontzettend veel verdriet, maar ook, mag ik het zeggen, hoogmoed, trots, dat je hebt moeten laten varen, om een ander uitnemer te achten dan jezelf. En vandaar dat het niet makkelijk is. En we zien geschiedenis in de Bijbel over broers. En daarom dacht ik, en ik kan ook Esau aan Jacob nemen, maar die wordt benoemd in Obadja. Maar ik wil eerst Genesis hoofdstuk 4, vers 8 tot en met 10. En Kain sprak met zijn broer Abel. En dat gebeurde toen zij op het veld waren, dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zeide tegen Kain, waar is Abel uw broer? En hij zei, ik weet het niet, ben ik de hoeder van mijn broer? En hij zei, wat heb ik u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot mij roept. Dan wil ik met u lezen Matteüs hoofdstuk 27. Matteüs hoofdstuk 27. En daarvan wil ik u lezen de versen 38 tot en met 43. Matteüs 27, vers 38. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd. Eén aan zijn rechterhand en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd. En ze zeiden, u die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden, de oudsten, de farizeeërs. En ze zeiden, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij dan nu van het kruis afkomen en we zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die nou maar hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En het derde gedeelte wat ik met u lezen wil is Openbaring hoofdstuk 6. En ik hoop dat u zult begrijpen waarom deze versen gekozen zijn. Verleden, heden, toekomst, hoe je het ook noemen. Vers 9. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God. En omwille van het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luider stem tot hoelang heilige en waarachtige heerser oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan een ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. Tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten. Opdat ook het aantal van de mededienstknechten en hun broeders, die eveneens en evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Ik heb me boven gezet, boos zijn, hoe kom ik eruit? En daarom ga ik nu ook naar Obadja toe. Het gaat over het oordeel over Edom. Obadja betekent dienaar van de Heer. Er was dus een commentaar dat ik gelezen heb over Obadja, waarin staat, schelden lucht op. En ik moet u heel eerlijk zeggen, dat vind ik te goedkoop. Vandaar dat u wel begrijpt, als je met dit boekje bezig bent, dat er een verontwaardiging komt. Over de dingen die hier beschreven staan. En daarom lees ik een paar versen. Zo zegt de Heere over Edom, vers 1. Een bericht hebben wij gehoord van de Heere en een gezant is uitgezonden onder de heidenvolkeren. Sta op en laten wij tegen Edom opstaan ten strijde. Zie, ik heb u klein gemaakt, zegt de Heere God, onder de heidenvolkeren. Diep veracht wordt u. Dan vers 8. Zal het niet op die dag zijn, spreekt de Heere, dat ik zal ombrengen de wijzen uit Edom en het inzicht uit het bergland van Esau? Dan vers 17. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Die zal een heilige plaats zijn. En dan vers 21. Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Esau te oordelen. Eigenlijk zegt Obadja, die zo worstelde met onrecht. Volgende week zal ik, naar aanleiding van een uitval, het over Savanja hebben. En wat mij zo raakte daar was, de Heere doet geen goed en de Heere doet geen kwaad. Ik zeg het zoals het zegt en zo kwam het. Het doet me niks meer, de Heere doet geen goed en de Heere doet geen kwaad. En de afstand tussen de Heer en degene die dat zei, wordt steeds groter. Raakt ons nog iets? Hoe er met de naam van God wordt omgegaan? Raakt er ons nog wel eens iets? Ik moet u zeggen, heel eerlijk, vooraf. In deze gemeente zijn een heleboel dingen gebeurd, ook scheidingen. Maar ik bemerkte bij mij toen meer een worsteling als mensen uit elkaar gingen dan nu. En ik vroeg me af, hoe komt dat? Waarom ben ik niet boos? Waarom is er geen heilige verontwaardiging? En we gaan heen hoor. Ziet u die verontwaardiging even in wat ik zeg? De Heer haat het. Waarom? Wel, ik wil u toch aangeven een tekst die, of een gezegde wat mij pakt. Omdat ik worstel met de liefde van God en wat hij haat. Hoe kan dat in één persoon? Er is een gezegde, als je niet haat wat je zou moeten haten, kun je niet houden van wat je lief moet hebben. Dat komt soms pikkelhard naar binnen. Ik herhaal hem even. Als je niet haat wat je zou moeten haten, kun je niet houden van wat je lief moet hebben. U begrijpt natuurlijk wel wat de consequentie daarvan is. Dat raakte me. Ik kom er straks op terug. Edom stond bekend om zijn wijsheid. Maar ja, ik heb geleerd, als je wijsheid wil krijgen, dan moet je dus uiteindelijk maar één ding doen. De vrees des Heren is het beginsel van je wijsheid. Vandaar dat ik in beginsel er drie lessen in dit gedeelte naar voren komen. Obadja vertelt over de strijd tussen God en Satan. Ik kan het ook met Paulus zeggen. Die zegt in Romeinen 8 vers 7. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegenover God. De wortel is, ik ga niet alle versen lezen, maar u kent de geschiedenis wel van de geboorte van Jacob en Esau. U kunt het lezen in Genesis 25. En uiteindelijk staat er, en Esau haatte zijn broer. Dan zie je die verwantschappen, die van Lot met zijn dochters, worden ook vijanden, groepen van families die zich tegen God verzetten. Je hoeft alleen maar in je concordantie Edom aan te geven en je ziet welke de volkeren uit Edom gekomen zijn en wat er van Edom terecht daarmee kwam. De wortel is dus die twee naties die vijandschap hebben, die strijd met elkaar hebben en maar één ding op het oog heeft. Om Christus of om God als het ware te vernietigen, kapot te maken. Dat denk je met dood te maken te hebben. Ik ben vele mensen en ik kom ze nog tegen met mensen met haat. En als ik die tegenkom, dan zeg ik, wie, nou, als ik het nou over haat heb, heeft het nou degene te pakken die jij haat, of heeft het jou te pakken? Ik zeg, denk even aan een hete steen en pak hem in je hand. Wie heeft er het meest last van wie haat? Jijzelf, want je verbrandt je hand. Dus haat maakt jezelf kapot. Wat is en wat doe ik met mijn boosheid? Al is die terecht. Als ik zie dat er volkeren zijn ontstaan die toen Abraham putten graafde, dat ze die dicht gegooid hebben voor hun nakomelingen. Ze gooiden aarde in een levende bron. U kunt de geschiedenis lezen in Genesis. Elke keer werden de herders van Abraham, de herders van Isaac, de herders van Jacob kwamen in conflict. Omdat de putten die ze gegraven hadden, de vijanden weigerden dat ze gebruik maakten van hun zelf gegraven putten. En ze mikten er aarde in. Wij willen niet dat jij het hebt. En daarmee, als je aarde erin gooit, kan jij er ook geen gebruik van maken. Het is een vernietiging. Als je de nazaten van Esau nakijkt, dan kom je ook bij de uittocht. Want toen het volk van Israël uit Egypte door het land van Edom wilde gaan, hielden zij, en hou rekening mee, het zijn broeders, hè? Het is je broer. Wat doe je met je broer? Met de nazaten van je broer, zegt God. Hoe haal je het in je hoofd? Om ze eruit te zijn, om ze te vernietigen. Kapot te maken. En Edom stond het volk niet toe. Ze moesten er omheen. Amalek is een kleinzoon van Edom. Wat deed Amalek? Ach, u kunt de geschiedenis lezen in Exodus 17 en Deuteronomium 25. Wat staat daar? De strijd des Heren zal eeuwig zijn tegen Amalek. Niet Amalek zelf, maar wat Amalek vertegenwoordigt. Hij vernietigde de zwaksten in het leger van Israël. Hij viel het zwakke. Wie kent de geschiedenis van Hamanit, de Agagiet? En de Agagiet, Agag, is een van de kleinkinderen van Esau. Vernietiging van het Joodse volk. Saul kreeg de opdracht van Samuel om Agag te doden. Dat deed hij niet. Hij hield hem gevangen. En toen Samuel kwam in Gilgal, waar ze hadden afgesproken, doodde Samuel Agag zelf. David en Doeg. Ziet u? Doeg was een Edomiet. Hij was bij Saul. En Saul wilde David pakken. En Saul werd geholpen door priesters. En toen de Saul zei, ze zijn vijanden van mij, dood ze, was er niemand van de knechten die het deed. Ze durfden de priesters van de Almachtige God niet te doden. En Doeg, die deed het maar al te graag. Uitroeien. Kapot maken. Kinderen, vrouwen, mannen naast de priesters. Uitroeien dat wat van God is. Herodes de Grote was een Edomiet. Kindermoord. Johannes de Doper werd gedood door Herodes Antipas, nakomeling van Edom. Herodes Agrippa doodde Jacobus en was van plan Petrus te doden. Algemeen dus haat. Het uitroeien van God. Gaat u begrijpen dat als de strijd tussen God en Satan is, dat Satan nu ook bezig is om de kinderen van God kapot te maken. Er is niets liever dan dat hij doet dan dat. Hij wil God in u, hij wil Jezus Christus in u kapot maken. Toen de Heer Jezus tegen zijn discipelen dat zei in Johannes 15, eer zij u haten, hebben ze mij gehaat. Dat betekent, ook de situatie in de wereld om ons heen. En dan zie je wat haat doet. Maar het komt erop neer dat Christus in u, in mij, kapot gemaakt wordt. Of zal worden. Dat in de intiemste relaties tussen broers of zussen, ouders, maar ook in huwelijken, de dingen kapot gemaakt worden. Omdat ze verwijderd worden. Christus in u, dat kan niet. Maar hij zal het je wel lastig maken. En hij heeft al vele huwelijken kapot gemaakt. Als we die lijn zien, dan begrijpt u waarom ik zeg, als je niet haat wat je zou moeten haten, kun je niet houden van wat je lief moet hebben. Ik zeg het allemaal rustig, terwijl mijn hart kokt. En dat was met Edom ook zo. En dat is een emotie die misschien we niet aan God toedichten, maar die is er wel. En het lijkt wel of het ons niks meer doet. Bij mij ook. Maar bij het lezen en het doorworstelen van Obadja werd ik gekwetst door de arrogantie, door het leedvermaak van een broedervolk Edom. En soms zie ik mezelf in degene die me lief zijn, hoe ik ze kan verwensen. En je krijgt er wel spijt van, maar het neemt bezit van je. Boosheid en misschien wel terecht. Maar hoe ga ik er mee om? Soms, net als Obadja, moeten wij onszelf beschermen. Toch komt hij eruit door het echt wel in de hand van God te leggen. En daar ben ik ontzettend bang mee. Alles, mijn grootmoeder zei altijd, alles zal recht komen. Ja, ik krijg steeds meer appjes, het komt goed. Dan denk ik, hoe weet je dat nou? Komt goed. Alles zal recht komen. Dat zegt God. En God zegt, er zal ontkoming zijn op de berg Sion. Wat je Israël hebt aangedaan, zegt hij dan in vers 3 en in 2 en in 8, komt op je eigen hoofd terecht. Hij zegt in vers 15, eigenlijk is dat voor mij de nieuwtestamentische variant, wat je zaait, dat zul je maaien. Want de dag van de Heer is nabij over alle heidenvolkeren, zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden. Ziet u? Het is één zin, maar het is wat je zaait, zul je maaien. En de Heer, dat is het twee. Wat je Israël hebt aangedaan, komt op je terug. Wat je geestelijk zaait, zul je maaien. Begrijpt u nu de routekaart in je leven? En dat als je, ja, net als ik bij mijn broer, dat ik dacht, dit is niet goed. We lopen langs elkaar heen, we zijn niet boos, we zijn niet kwaad op elkaar, we respecteren elkaar, we beheersen elkaar. En ik ervaar geen contact. Ik ervaar geen gemeenschap. Dat heb ik soms met mijn broeders en zusters ook. Is dat goed? Is dat niet goed? Hoe ga ik ermee om? In het gedrag? In zo'n coronatijd? Mensen hebben de angst om toch onder de regels bij elkaar te komen. We missen de gemeenschap. Bij veel gaat het geestelijk leven achteruit. Ze worden gegrepen en ze missen hun vrolijkheid. Het zijn allemaal dingen die ik even kenschets. En vandaar dat ik het derde puntje hier ook zeg, de Heere zal als koning straks richten en rechten op deze aarde. Dus we hebben gezien dat in wezen 1, hoe Satan werkt in de nakomelingen van Edom. In de nakomelingen van de heidenen, zullen we zeggen, die zich tegen het volk van God keren. Het antisemitisme neemt weer toe over de gehele wereld. De haat neemt weer toe. Als hij niet weg geweest is. Ziet u de lijnen er doorheen? En God zegt, wat heb je Israël aangedaan? Straks in de grote verdrukking zegt de Heere God, Joël, wat heb je met mijn broeders gedaan? Matthäus 25. Dat is de kern. En de Heere zal koning zijn. En ze denken dat ze hoog opgetrokken zijn in die rotsen. Ik heb er gestaan, bij Petra. Woonplaatsen van Edom. Ik ben in de woningen geweest. Ik heb ze daar gezien, zo hoog. Ze waren, ja, je kon ze niet pakken. De Romeinen hebben hen vernietigd. Maar de geest van Edom ging door. Europa heeft ook wel eens iets van Edom, een diepe drang om de wereld te regeren. Er zijn wel meerdere mensen die zeggen, vul het maar in, first. Ik, namelijk. En heb je het over God, dan lachen ze je midden in het gezicht uit. De wetenschap. Die is de hedendaagse God die het bepaalt. Maar aan de Heere vragen ze niet. Is die wereld niet langzamerhand in ons leven gekomen? Accepteren we het gewoon? Het komt zo gewoon voor. Word ik er niet verbolgen meer over? Zit er nog leven in u en mij, broeders en zusters? Verontwaardiging. Je moet wel uitkijken dat je niet het wraak en het recht in eigen hand neemt. Want dan beantwoord je niet, als je niet hardgrondig haat wat je zou moeten haten, kun je ook niet lief hebben wat je lief zou moeten hebben. En dat is dat je naar God luistert. En dat je God de plaats geeft. Vandaar, boos zijn, hoe kom ik eruit? God is boos, God is woedend. Als je het gewoon leest, zonde roept reacties op. In God is geen zonde, in God is geen kwaad, in God is geen duisternis. Hij is heilig, hij is liefdevol. Hij is licht. En het worstelde in mijn hoofd dat de woedende God tegenover die liefdevolle vader. Die woedende God en die liefdevolle vader. Die heilige, die verontwaardigde. Tegen die liefdevolle vader. Hoe kan je lief zijn en tegelijkertijd iets hardgrondig haten? Toch, in die oneindige haat, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Aanwezig bij God, die liefde is. Hij kent namelijk de wortel van de zonde. Hij kent hem door en door. Hij ziet wat het met je doet. Hij ziet wat het met mij doet. Verdriet, de pijn, opstandigheid. Hij kent het. Hij heeft het in zijn eigen hart. Hij ziet waar haat je brengt. Waar boosheid je kan brengen. Het zet je gevangen. Het vermoordt je voor eeuwig. Als je niet haat wat je zou moeten haten, kun je niet houden van wat je lief moet hebben. Dat raakte me ongelooflijk. Ik neem u mee. En ik wil dat graag met u doen. 2 Samuel. Ik dacht aan dit gedeelte en toen kwam ik bij het onderzoek naar dit gedeelte deze spreuk op. Tegen als je niet haat wat je zou moeten haten, kun je niet houden van wat je lief moet hebben. Het gaat over Jerobeam. Over Absalom, sorry. En David rouwt over Absalom. U kent de geschiedenis. En dan op een gegeven moment hoort Joab, de legeroverste, de generaal, die hoort iets. En ik lees het u voor, versen 1 tot en met 7. Aan Joab werd verteld, zie de koning huilt en bedrijft rouw over Absalom. Op die dag veranderde voor heel het volk de verlossing in rouw. Want het volk had op die dag horen zeggen, de koning is bedroefd over zijn zoon. Het volk kwam die dag sluipend de stad binnen, zoals volk dat beschaamd is als het in strijd gevlucht is en zich sluipend voortbeweegt. De koning had zijn gezicht bedekt en de koning riep met luider stem, mijn zoon Absalom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En toen kwam Joab binnen bij de koning in het huis en zei, u hebt vandaag de gezichten van al uw manschappen beschaamd. Doen staan, die vandaag uw leven hebben gered. Het leven van uw zonen en van uw dochters, het leven van uw vrouwen en het leven van uw bijvrouwen. Door lief te hebben wie u haten en door te haten wie u lief hebben. Ziet u? U hebt vandaag immers laten blijken dat bevelhebbers manschappen voor u niets te betekenen hebben. Want ik heb vandaag gemerkt dat Absalom leefde, wij allen vandaag dood waren. En dat het dan juist zou zijn in uw ogen. Dat zeg je ermee. Je kunt zeggen, ja, maar het is mijn zoon. Ja. Maar wat gebeurt er in die worsteling van David? Wat gebeurt er in de worsteling van David? En gelukkig... God is anders dan David. Als God volmaakt in liefde is, dan moet er iets zijn dat hij volkomen haat. Ik ben verder gaan lezen en ik kan het niet beter zeggen dan dat ik het u maar voorlees. God is zo anders als David en als mij. Hij is volmaakt in al zijn eigenschappen. En stel jezelf daarom eens eerlijk de vraag. Als God volmaakt liefde is, moet er dan niet iets zijn wat hij volmaakt haat? God is niet boos, want ooit tussen de eeuwen in was er een moment dat hij zijn ongebreidelde woede neerliet komen op de schouders van een man met hoofdletter. Een man die hem na aan het hart lag. Een man die één met hem was, is. En door de stortkoker van menselijk egoïsme en ikgerichtheid liet hij een kolkende tsunami van alles vernietigende vuur op hem neerkomen. De straf op de zonde was volmaakt. Volmaakte woede, volmaakte vader tegen een volmaakte zoon. Omdat hij weet dat jij die straf nooit kan dragen. Jij nooit die woede dragen kan die tegenover jouw zonde staat. Alleen God kan dat. Omdat zijn liefde een volmaakt tegengewicht is voor zijn haat. En daarom sprak Jezus ook die machtige woorden. Het is volbracht. Over. Voorbij. Volmaakte liefde was het enige wat stand kan houden tegen volmaakte haat. God wist dat. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gaf. Die worsteling. Ik weet niet of u hem kent, herkent in je leven. God haat 7 dingen. Ik lees het u voor. Het staat in Spreuken 6, vers 16 tot en met 20. Ja, het zijn er 7. Hoogmoedige ogen. God haat hoogmoedige ogen. Een valse tong. Handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat heilloze plannen smeedt. Voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen. Wie leugens uitblaast als een valse getuige. En wie twist stookt tussen zijn broers. Ja, 7 zijn hem een hartgrondige gruwel. Dan zullen ze zeggen, ja, maar dat is de God van het Oude Testament. Ik lees het zo vaak. Dan denk ik, ho even, en Ananias en Safira dan? En de 7 brieven aan de gemeente van Jezus Christus in Openbaring dan? Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Er is maar 1 middel en dat is het kruis. Wat moet je doen? Leg je leven af. En Christus komt in die liefde die ook haat. Die zuivere haat heeft, maar ook die zuivere liefde. Waardoor je worstelingen kent. Die doorgaan in je leven. En die je zelf niet aan kan. En God zegt, die hartgrondige haat heeft Corrie ten Boom moeten afleggen. En het was de liefde Gods. Die diegene die ze hartgrondig haat. Op zijn plaats kon zetten. En die man die op die plaats stond, heeft God op de basis van het kruis neergezet. Hij was een broeder geworden. Er was vergeving. En de liefde bracht deze man naar de bron in iemands hart, die iets hartgrondig kon haat. En het kwam naar boven, zei Corrie. Zo scherp naar boven. Het zat er nog. En het zit in ons. En ik weet het, de ene scheiding is de andere niet. We zijn met 2 mensen en de ene is nog erger dan de andere. Ik weet het. Maar hoe ga ik ermee om? Hoe worstel ik ermee? Hoe worstel ik met een gemeente waarin de haat langzamerhand steeds meer en meer toeneemt en dat Christus wegvalt? Lauwheid, zoals bij het volk van Israël. God is heilig, maar God is ook liefdevol. God is rechtvaardig en God is goede tieren. We waren bezig om het woord van God te onderzoeken en we kwamen bij het woordje goede tieren. En we zagen een gezegde, en dat bedoelen wij, Ellie en ik, over dat woordje goede tierenheid. De psalm staat vol met goede tierenheid. Er zit liefde in, er zit waarheid in, er zit gerechtigheid in. God is goede tieren. Er is maar 1 Hebreeuws woord wat de basis is van die woorden. En ik vond het zo mooi. Een leraar vroeg aan een leerling van hem, wat is goede tierenheid? En toen zei de leerling, nou, ik vergelijk het dat God goed is, dat zie ik als een boterham, en als God goede tieren is, dan krijg ik er jam op. Dat vond ik een hele mooie uitdrukking. God is goed, het hier. Maar God is wel heilig. En ik denk dat we die te veel in de doos hebben laten zitten. En dat we daarom des te meer, net als Obadja, dat haat inderdaad een sterke emotie is. Het is een afstoting tot iets of iemand, het kan ook iets zijn, maar ook iemand met een neiging om iemand te kwetsen en om iemand te vernietigen. Hoe ver ga ik? Hoe ga ik ermee om? We hebben een tijdje geleden hebben we de hele Johannesbrief hebben we doorgekrepen en doorgenomen. Weet u nog? Toen heeft het me niet zo gegrepen als nu. Maar toch staat er, die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. 1 Johannes 2 vers 9. 1 Johannes 2 vers 11. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat. Hoe is de routeplanner van mijn leven, van mijn ziel? Want de duisternis heeft zijn ogen verblind. 1 Johannes 3 vers 13. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. 1 Johannes 3 vers 15. En ieder die zijn broeder haat is een doodslag, een moordenaar. En gij weet dat geen moordenaar in het eeuwige leven in zich heeft blijvende. Dus hij heeft het wel. Maar de bron wordt volgegooid met aarde. En de levende, almachtige God is niet zichtbaar meer. Ik zie dit nu. Ik ben er ongelooflijk verdrietig over. Bij mijn broeders en zusters. En niet bij allen, dat zeg ik niet. Maar ik mis het. En ik denk dat de Heere God ongelooflijk verdrietig is over hoe wij als christenen met elkaar omgaan. Er zijn scheuringen. Ze zegt, nou dat is niet zo. Nou, er zijn scheuringen. We kunnen niet eens. Ik spreek in Almere. Er zitten 40 evangelische gemeenten. Ding dong. 40. Uit elkaar. Omdat we niet samen meer door een deur heen gaan. Hoe kan dat? Wat een getuigenis naar de wereld toe. En de Heere God zegt, Edom, wat heb je met mijn broeders gedaan? Saul, Saul, wat vervolg je mij? Wat vervolg je de gemeente? Is er nog verontwaardiging? En daarom begrijpt u nu waarom dat zo zitting is gaan nemen. Als je niet haat wat je had grondig zou moeten haten, kun je ook niet liefhebben wat je zou moeten liefhebben. Je bent geen dwaas die opgeeft wat hij niet kan houden, om te verkrijgen wat hij niet kan verliezen. Misschien een goed moment, gewoon stil te worden. De routekaart van ons leven, momenten waarbij je eigenlijk zou zeggen, daar had ik moeten ingrijpen. Hier moet ik voor op de knieën. Hier moeten wij als broeders en zusters voor elkaar gaan bidden. Ook al weten we het niet. Misschien een goed moment om ook accountant te worden van de waarden die mijn ziel bepaald hebben. En die voor mij het belangrijkste zijn en waarden. Keer om. Edom, het kan hoor. Maar God zegt op een gegeven moment, en nu is het genoeg. Het is over. Het is afgelopen. Heere God, u bent eerst door mijn eigen hart heen gegaan. Dat kan ook niet anders, want het heeft je te pakken. U bent de baas. in en over mijn leven. We zijn als een gemeente. En toch is dat niet altijd zichtbaar. En we leven in een beschadigde wereld. Die zeeelt pijn en verdriet. Ik wil ook niemand wijzen naar mensen toe die gescheiden zijn. Maar Heer, ik wil u vragen en bidden of zij hun hart willen openen voor u. Om eerlijk naar zichzelf te zijn. Zoals ik ook eerlijk naar mezelf moet zijn. Maar u heeft tot Obadja gesproken. Heere God, wilt u in onze stil gebed nu, wilt u onze harten openen, onze ogen openen en onze oren openen. Amen. Ik eindig met het lezen van Jesaja 1, vers 12 tot en met 17. Wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u gevraagd? Dit platlopen van mijn voorhoofd? Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is mij een gruwel. Nieuwe maandag en sabbat, bijeenroepen van samenkomsten. Ik verdraag het niet meer, het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten. Uw nieuwe maandagen, uw feestdagen, ik haat ze. Met heel mijn ziel. Ze zijn me tot last. Ik ben het moe, zegt de Heere God, om het te dragen. En wanneer uw handen uitspreidt en verberg ik mijn ogen voor u, ook wanneer uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Uw handen zitten vol met bloed. Was u, reinigt u, doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad te doen, leer het goede te doen, zoek een recht, help de verdrukte, doe de wees recht. Beplei de rechtszaak, de weduwe. Nieuwtestamentische variant, Efeze 4, vers 26 en 27. Weet u, ik heb steeds meer en weer waardering voor de profeet in het Oude Testament. Als je een boodschap moet brengen, nou, waarvan je weet wat de reactie is. En waarvan je misschien niet weet, maar de reactie was wel dat je vermoord werd. Je werd gewoon gedood. Ik ga steeds meer en meer bewondering krijgen. Dat ze met een boodschap op weg moesten gaan. Die zo concreet je hart kan raken. Dat je in verontwaardiging zou kunnen opspringen. Dan denk ik aan David. Gij zijt die man. Efeze 4, vers 26 tot en met 27. Word boos. Maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet stelen. Geef de duivel geen plaats. Amen.